Hoofdstuk 15. Die kunnen wij verlossen. Er was een brief uit Amsterdam gekomen. De Benjamin-viool was voor $100 aan de Amerikaanse neef verkocht. Verder zou de eerstvolgende zondag het geld komen brengen. Inmiddels was er anderhalve week verstreken sedert de wonderbare verlossing. Niemand had Anijs er nog naar gevraagd. Niets ervan was nog tot in de kom uitgelekt. De verzochte geheimhouding werd stipt geëerbiedigd, in de eerste plaats door de veldelingen die erbij geweest waren, vervolgens door anderen die de toedracht uit de getuigenissen vernamen en tenslotte ook door hemzelf, want toen hij Martha verslag deed, weerhield iets hem ervan haar ook van zijn punctie op Johanna te vertellen. Zo dan verdiepte het stilzwijgen zich met de dag, verbreidde het zich over heel het veld zonder zich op te heffen en werd het allengs een omgekeerd parool, een verbondsteken tussen hem en het volk, maar stoelde niet ieder verbond op een belofte, de belofte van wederzijdse toewijding, overgave en hulp. Hetzelfde stilzwijgen waarin hij zich al 10 dagen vermeide, beklemde hem opeens uitermate. Het stille parool was een nog stiller appel geworden. Het volk zweeg niet, het wachtte. Waarop? Hij had toch niet werkelijk van uitleiding gesproken en onvervulbare beloftes gedaan, zoals Pottinga hem eerder al verweten had. Rusteloos overdacht hij zijn toespraak naar de algemene medicatie, evenwel zonder zich enige concrete toezegging te kunnen herinneren, alleen maar zijn goede wil om de mensen uit de zak te halen, niet door ze weg te voeren, maar eenvoudig door hun omstandigheden te verbeteren middels nieuwe bedrijvigheid ter plaatse. Dan zat men eigenlijk gezegd toch ook niet meer in de zak, en nu had hij het Benjamin toch ook duidelijk verklaard. Of was hij na de verlossing van Johanna toch weer verder gegaan? Zijn voorhoofd zwol op, met gesloten ogen daalde hij af in de kraamnacht, maar die was hem al tot een diep en donker droomgezicht geworden, waaruit niets meer opklonk dan een nagalm, woordeloos, niet meer tot de zegging te herleiden, maar als echo daarvan toch van een onlogenbare realiteit. Nee, hoe meer hij zijn hersens afpeinigde, hoe minder hij zich de beloften nog ontveinzen kon, die voor de veldelingen onwillekeurig aan zijn naam verbonden was geraakt, of die nu uitgesproken was of niet. Heel helder zag hij ook nu weer de aanblik van Johanna voor zich, zoals zij na de doodgeboorte achterbleef, terwijl de een na de ander zich met haar beeltenis uit de voeten maakte. Zo stil, zo volledig afgewerkt lag zij onder het laken. Ze leek wel gelukkig dat zij nooit meer iets hoefde te zeggen. De foto van het volk prijkte intussen vergroot en versterkt in de etalage van de eenhoorn. Anijs hoorde het van een patiënt, op een ogenblik dat heel de wachtbank vol zat. Hij voelde een steek door zijn hart gaan, wist evengoed een glimlach te presteren en permitteerde zich toen, luid genoeg voor iedereen om te horen, de opmerking dat het niet de apotheker was die zich het sterkst voor het cabaret had ingezet, die nu dan kennelijk met de veren liep. Hij bedwong zich uit alle macht om te gaan kijken, maar na een paar dagen hoefde dat niet meer. Een jongen van het kruis kwam een in papier gewikkeld voorwerp brengen. Anijs pakte het uit. Het was de vergrote foto, met bijgesloten de complimenten van Halink. Voor hem die het heeft mogelijk gemaakt. Toen de knaap met een stroopballetje was weggezonden, waren er verder geen mensen meer in de apotheek. Klonk er geen enkel geluid meer dan het breien van Martha in de zijkamer. Zonder haar nog te